Geliefde gemeente, wij geloven in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wat is het goed om na te denken over het werk van de ene God. Wij geloven, er is één God, er zijn geen drie goden. Wat is het goed om erover na te denken dat die één God is. De Allerhoogste. De Allesomvattende. Wat is tegelijk toch ook goed om na te denken over het werk van de drie personen. Het werk van de Vader, het werk van de Zoon, het werk van de Heilige Geest. Ik denk als wij ons afvragen, wat doet de Vader, dat het voor ons wel aardig tastbaar is. En natuurlijk zien we altijd dingen over het hoofd. Maar als wij denken aan de Vader, denken wij dan niet aan de Schepper? En denken we ook niet aan degene die nog alle dingen in zijn hand houdt? En die voor alle dingen zorgt. De Vader. De Zoon. Wat is ook duidelijk wat voor werk Hij doet. Hij heeft het werk gedaan aan het kruis en vanuit het graf. Hij heeft de zaligheid aangebracht. En hij leeft in de hemel nog om voor zijn kerk te bidden. Maar wat is nu het werk van de Heilige Geest? Misschien wel het minst tastbaar. Het minst goed aanwijsbaar. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat komt nu het dichtstbij. Als we denken aan het werk van de Vader, misschien denken we dan wel het meest aan het werk vanuit de hemel. Bij het werk van Christus, het meest aan het werk vanaf Golgotha. Bij het werk van de Heilige Geest mogen we wel het meest denken aan het werk dat Hij doet aan het hart. De toepassing, de uitwerking. En gelijk op de eerste dag wordt dat zo zichtbaar. De Pinksterdag. Eigenlijk zijn er twee Pinksterwonderen. Bij het eerste hebben we vanmorgen stilgestaan. De doop met de Heilige Geest over de apostelen. Het eerste grote wonder van Pinksteren was dat zij de vrijmoedigheid kregen, de kracht kregen, de geestelijke kracht om te gaan preken. Pinksteren was een preekwonder. Maar het tweede grote wonder van Pinksteren is de bekering. Een luisterwonder zou je kunnen zeggen. De Heilige Geest die werkte in de predikers. De Heilige Geest die werkte in de hoorders. Dat tweede gaan we dan nu bij stilstaan vanuit de versen 37 en 38 van Handelingen 2. Dus Handelingen 2, de versen 37 en 38. Waar we lezen. En als zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover dit woord van God. Het gaat hier over het werk van de Heilige Geest. Drie gedachten. Voor de bekering, in de bekering en na de bekering. Het werk van de Heilige Geest voor de bekering. Vers 37. En als ze dit hoorden werden zij verslagen in het hart. Het werk van de Heilige Geest in de bekering. Vers 38. Het begin. Bekeert u. En in iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Het werk van de Heilige Geest na de bekering. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Als eerste het werk van de Heilige Geest voor de bekering. De verbinding van Pinksteren en alcohol is er blijkbaar niet alleen op Urk. Die verbinding was er ook in Jeruzalem. Alleen daar was het niet echt. Petrus, die moest gaan uitleggen. Want de mensen die daaromheen stonden, die zagen daar de apostelen vreemd doen. voor hun gevoel. En die zeiden, ze zeiden in feite, ze lallen maar wat. Ze weten niet meer wat ze zeggen. Dat moet wel komen van te veel wijn. En dan zegt Petrus, dat kan toch niet. 'S Morgens vroeg, wie is dan ook 's morgens vroeg gedronken? Het punt is niet dat wij verkeerd praten, het punt is dat jullie het verkeerd begrijpen. Jullie hebben niet in de gaten wat er gebeurt, en wat komt daarvan? Nou, natuurlijk doordat het ongewoon was. Het was nog nooit gebeurd wat daar gebeurde, dat zo in een zaal met mensen er allemaal verschillende dingen door elkaar gezegd werden die de meeste mensen niet konden verstaan. De een kon hier wat verstaan, de ander daar. Maar het is zo'n vreemde gebeurtenis. Begrijpelijk dat de mensen zeiden, wat is dit? Wat praten al die mensen vreemd? Maar als ze beter opgelet hadden, dan hadden ze het wel gezien. Want je kunt gerust wel het verschil zien tussen iemand die dronken is en iemand die niet dronken is. Als ze maar zelf helder waren geweest. Maar dat waren ze blijkbaar niet. Ze waren geestelijk onhelder. En de natuurlijke mens, die heeft het eigenlijk heel vaak. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn, zegt Paulus later. Het kan op allerlei manieren gebeuren dat je niet begrijpt wat er eigenlijk met Gods werk aan de hand is. De natuurlijke mens begrijpt de dingen van de geest van God niet. En dat kan ook niet. Niet vreemd dat de mensen zeiden, wat is hier aan de hand? Maar gelukkig dat de Heere Petrus daarvoor roept. En dat doet hij nu altijd. Om de dingen te gaan verklaren. Elke preek is ook daarvoor bedoeld. Om opheldering te geven over geestelijke dingen die we vanuit onszelf niet begrijpen. En dus de Heere zegt niet, nou als je die geestelijke dingen niet begrijpt, dan begrijp je ze maar niet. Nee, hij zegt, dan stuur ik een knecht, die gaat je uitleggen. Dan staat Petrus op en die zegt, mannen, broeders, het kan toch niet waar zijn dat wij dronken zijn. Dit is geen dronkenschap van de duivel, maar dit is juist iets van God. Wat dan? Joël 2, daar begint Petrus mee. Het is eigenlijk, het eerste gedeelte van de preek is een uitleg van Joël 2. Je zou ook kunnen zeggen, Petrus houdt de Pinksterpreek en de tekst van de preek is genomen uit Joël 2. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dan gaat dat zo wat verder, wat de uitwerking daarvan is op mannen en vrouwen, op jongens en meisjes, op vrijen en slaven. En er eindigt dan dat stuk uit Joël mee. En iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat is mooi om te zien, ook wel belangrijk. Die laatste woorden van Joël 2, daar komt de Heer Jezus straks op, daar komt Peter straks op terug. Je zou kunnen zeggen, dat is de toepassing van zijn preek. Maar intussen moet hij eerst nog iets anders uitleggen. Joël 2, die kon niet zomaar vervuld worden. In de preek van Petrus gebeurt wat er altijd gebeurt in een preek. Er wordt Christus in het midden gezet. En het is alsof Petrus zegt, kijk, dat wat Joël toen geprofeteerd heeft, dat moest eerst langs het kruis van Christus. En dat moest langs het graf. En dan kan het uitkomen. Dus daarom gaat Petrus in de tweede helft van de preek uitvoerig vertellen wie de Heer Jezus is. De mensen die hier zijn, de meeste van hen, hebben het wel meegemaakt. Ze kwamen elk jaar en soms al meerdere keren per jaar in Jeruzalem. En dan waren ze soms ook tegelijk met Jezus. Als hij dan ook in Jeruzalem was. Als hij daar preekte of discussieerde met de schriftgeleerden. Als hij wonderen deed. Dat hadden ze wel meegemaakt. verschillende van de mensen die hier nu zijn op het Pinksterfeest, die waren er 50 dagen geleden ook. En ze kwamen overal vandaan. En de reis vanuit al die landen, vanuit Libië en vanuit het gebied van de Parthen en de Meden en zo, dat was honderden, soms meer dan 1000 kilometer reizen. Dus als ze dan gingen, dan kwamen ze nog alles voor Pascha in Jeruzalem en na de Pinksteren gingen ze weer weg. Dan hadden ze die twee grote feesten allebei meegekregen. Dus verschillende, ook van de buitenlandse gasten hier op de Tempelplein, die hebben het wel meegemaakt. Heel dat gebeuren met de kruisiging van de Heer Jezus. Wat ze niet hebben meegekregen allemaal. Niet zo duidelijk. Dat was de opstanding. Oh, iedereen heeft wel de geruchten gehoord. Maar er waren allerlei mensen die zeiden, ik geloof er niks van. Jezus die daar gekruisigd is, die is gewoon begraven. En als dat graf leeg is, dan is hij gestolen. Dat moet het wel wezen. Nou zegt Petrus, ik zal het anders vertellen. Let maar op de psalmen, psalm 16. Daar staat geprofeteerd, David heeft voorzegd. Dat de Christus zou sterven en weer opstaan. Dat ging niet over hemzelf, dat ging over Jezus. Deze Jezus, die opgestaan is uit het graf, die is door God tot een overste gesteld aan zijn rechterhand. Deze Jezus, die gij gekruist hebt. Dat is waar Petrus dit gedeelte van de preek mee eindigt. Deze Jezus, die gij gekruist hebt. Dus daar zegt Petrus iets heel kritisch. Daar wijst hij die mensen met de vinger aan en die zegt, u hebt gezondigd. U. Als ik zo dat tegen u zou zeggen, en nu bent u het gewend, maar als het voor de eerste keer zou zijn, dat u een groot zondaar bent, dat u een vijand van de Heere bent, zou het willen geloven? Kun je toch voorstellen dat de mensen nou hetzelfde zouden doen met Petrus als ze vroeger wilden doen met de Heer Jezus. En van de stijl te werpen. Of op zijn minst dat ze zouden zeggen, ja, wij hebben hem gekruisigd en dat is maar goed ook. Jezus mocht niet blijven leven. Maar daar gebeurt niks van. De reactie is zo anders. Dat woord van Petrus komt binnen. En ineens voelen ze er iets van. Het is waar. Wij hebben Jezus gekruisigd. En dat is het ergste wat wij ooit hadden kunnen doen. Wij zijn een vijand van God. Dat hadden we niet willen zien. Toen wij een vijand waren van Jezus, dachten wij dat wij een vriend waren van God. Maar we waren een vijand van God. Dat slaat ineens naar binnen. Wat is dat een wonder. Want al de voorgaande jaren was dat niet gebeurd toen de Heer Jezus zelf preekte. Hij die preekt als machthebbende, niet als een schriftgeleerde. Jezus zelf die de wonderen deed. Jezus zelf die alleen maar goed deed. Die nooit een woord fout zei. Die zulke sprekende ogen had. Naar Jezus hadden ze nooit geluisterd. En nu? Nu Petrus preekt en nu hij zo confronterend preekt. Nu hij zo tegen ze inpreekt. Nu luisteren ze. Dat is nou precies waarom het Pinksteren moest worden. Dat is precies de reden waarom wij de Heer mogen danken dat het Pinksteren geworden is. Het is de Geest die de harten daarvoor opengebroken heeft. Ze werden verslagen in het hart. Je zou kunnen zeggen dat is met het zwaard van de Geest. En verslagen kun je ook vertalen met doorstoken. Ja, dus dat zwaard, dat mes of de naald van de Heilige Geest, die breekt in één keer in hun hart binnen. En twee dingen gebeuren er. die altijd gebeuren als je verlegen wordt om de Heer Jezus. Het eerste wat er gebeurt is dat je gaat voelen hoe belangrijk de geestelijke dingen zijn. De geestelijke dingen waar je zomaar omheen zou kunnen leven. Die gaan wegen. Een preek is niet zomaar een verhaaltje meer. Een preek is niet iets wat je maandag weer vergeten kunt. Een preek is niet iets voor alleen op zondag. Maar dat wordt iets over de werkelijkheid van je leven. Je voelt, hier gaat het om. Hoe sta ik tegenover God? De predikant zei het zo. Bekering begint met belangstelling. Je gaat belang stellen in God. Je gaat belang stellen in je ziel. Je gaat belang stellen in hemel en hel. Wordt het dus anders dan dat vestje. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet. Mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik stelde er geen belang bij. Maar als je hart open gaat, dan ga je er wel belang bij stellen. Dan voel je, dit is echt wezenlijk. Hier gaat het echt om. En ik kan het je niet genoeg op het hart binden. Als je de Heer Jezus nog niet kent en als het geloof nog vreemd aan je is. Ik kan je hart niet openen. Maar ik wil het je wel zeggen, op het hart drukken. Die geestelijke dingen zijn zo belangrijk. Hoe je tegenover God staat, dat is de enige echt belangrijke vraag. Als die vraag niet opgelost is, wat heb je dan aan alle andere dingen? Die ene vraag, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Er komt dan gelijk het andere bij. Je gaat ook voelen, het probleem ligt niet aan Gods kant. Ik heb een probleem met God. Ik ben God kwijt en ik moet God vinden. Maar het probleem ligt niet aan Gods kant. Het is niet dat God zo moeilijk is. En dat God zo moeilijk doet. Maar de schuld ligt bij mij. Ze werden verslagen in het hart. Ze werden doorstoken in het hart. Ze werden als het ware getroffen. En ze kwamen op de grond te vallen. Zeiden, Peter, u hebt gelijk. De vijandschap ligt bij ons. Wij zijn vijand van God geworden. Dat is eigenlijk omgedraaide van wat we gewoon zijn. Ik denk dat we het allemaal wel herkennen. In het gewone leven. Ik denk ook de kinderen wel herkennen. Ik heb het in elk geval vaak bij kinderen wel meegemaakt. Dan hebben twee kinderen ruzie. En het ene kind zegt, jij begon. En het andere kind zegt, nee, jij begon. Je geeft allebei de ander de schuld. En dan komt er iemand bij. Die haalt je uit elkaar. En dan zeg je, wat is er nou gebeurd? Ja, hij gaf mij een klap. Dan zeg je, ja maar hij schold me uit. Of, ja maar hij keek zo lelijk naar me. Of, hij liet me struikelen. Dus wat je zelf doet, dat is altijd heel begrijpelijk. Eigenlijk zeg je, natuurlijk deed ik dat. En dat hij het deed, dat zij het deed, dat is heel vreemd. Dus wij begrijpen onszelf heel goed. En we begrijpen de ander heel slecht. En dat is nou tegenover God ook zo. Vanuit onszelf zeggen we altijd tegen God, ja, maar ik kon er toch ook niks aan doen. En eigenlijk had u het toch ook al wat makkelijker kunnen maken. We begrijpen God niet, we begrijpen onszelf zo goed. Maar dan komt de Heilige Geest en die gaat omdraaien. Zeg, kijk nou eens echt. En dan zie je, ja, God heeft gelijk. En ik niet. Hoe dan? Hoe moet het dan goed komen? Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Dat is ook al zoiets moois. Dat ze die vraag gaan stellen. daarin zie je ook het werk van de Heilige Geest. Want ze weten het niet zelf. Ze denken niet, nou dan gaan wij het zo en zo doen, dan moet God daarmee maar tevreden zijn. Nee, ze voelen alleen zoals God het wil. Zo kan het goed zijn. Ze gaan vragen. Ik hoop dat u dat meeneemt. Ook als er iets in je hart leeft van, ik heb God nodig, er moet iets gebeuren in mijn leven, dan kun je toch zomaar een beetje weer terugzakken en zeggen, ach, het is allemaal zo moeilijk. Het is allemaal zo moeilijk, het lukt toch niet. Maar hier staat dat ze die vraag stellen en dat ze het echt willen weten. Wat moeten wij doen? Dus niet tevreden zijn met dat je toch niet weet hoe het moet of dat toch wel niet zal lukken. En zeker niet denken dat je het zelf wel weet hoe het moet, dat je wel je best gaat doen om naar de hemel te klimmen. Maar zo heel eenvoudig die vraag van God neerleggen. In de verlegenheid, in je eigen hopeloosheid en hulpeloosheid. Heer, ik weet het niet, maar u weet het toch wel. Wat zullen wij doen? Dat is een teken van nederigheid. Als je leergierig bent. Heer, leert u het mij. Herkent u die vraag? Zegen, als zo je hart mag opengaan. En een zegen, als je op God mag zien. En dan kun je denken, nou nu is er wat veranderd. Ik was onverschillig. En ik ben me erin gaan interesseren. Ik zat eerst maar gewoon uit gewoonte in de kerk. En tegenwoordig luister ik echt. Dat is een zegen. Maar dat is nog iets anders dan bekering. Dat blijkt hier in deze geschiedenis. Onze tweede gedachte, het werk van de Heilige Geest in de bekering. Zo is bij deze mensen iets veranderd. En toch is dat niet de verandering. Want dan leggen zij die vraag neer. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En dan zegt Petrus, als die alles samenvat, één woord. Bekeert u. Dat moet u doen. Bekeert u. Ja, maar we zijn toch al bekeerd? We hebben toch al ingezien dat er wat moet gebeuren in ons leven? We hebben toch al gezegd dat wij fout zitten? En zegt Petrus, dat is begin. Dat is wel aan de ene kant een keerpunt. Daar is een verandering, maar dat is nog iets anders dan dat je tot God bent gegaan. Bekeert u, dat betekent keer nou helemaal terug. Vergelijk het met die verloren zoon. Het begin van zijn bekering, dat was dat hij ging inzien van, hé, ik zit fout. Mijn vader is goed. Hij kwam tot inkeer. Maar toen kon hij niet zeggen, nou, nu ben ik van gedachten veranderd. Ik heb nou goede gedachten in mijn hoofd gekregen, dus nou is het goed. Dus nou blijf ik maar lekker hier in dat verre land zitten. Nee, dan had hij nog niks. Hij moest niet alleen daar anders gaan denken, maar hij moest ook gaan. Hij moest naar zijn vader gaan. Zo zegt Petrus hier, bekeert u. Mensen, nou zijn jullie die belangrijke vraag gaan stellen. Nu hebben jullie dat belangrijke besef gekregen van je zonde en van de noodzaak van God te kennen. Maar dan moet je één ding doen. Bekeert u. Dat betekent, laat nou heel je hart omkeren. Al je gedachten veranderd worden. Niet maar een paar gedachten. Maar al je gedachten over je hele bestaan en over het hele werk van de Heer Jezus. Dat vooral. Bekeert u. Kom tot werkelijk andere gedachten. Niet alleen andere invallen, andere gevoelens, maar kom nou tot een hart dat het totaal anders ziet. Dat niet langer meer kan zeggen. Ik doe zelfs wat fout, maar ik doe ook nog een heleboel goed. Ik heb wel eens ongelijk, toch ook heel vaak gelijk. Ik heb me wel vaak vergist, Maar ik ga toch nog een heleboel proberen. Nee. Niets meer van jezelf verwachten. En niets meer in de wereld kunnen volhouden. En daarom zegt Petrus later ook, in vers 40, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dit verkeerd geslacht, dat betekent het leven waar je eerst in leefde. Dat kan voor sommigen zijn in de wereld, kan voor anderen zijn in de godsdienst. Allebei verkeerd als je bij God vandaan houdt. En Petrus zegt hier, bekeert u van uw gedachten over de Heer Jezus. Je hebt er nu een klein besef van, dat Hij de zaligmaker is. Maar kom nu tot het werkelijke besef dat Hij volkomen zaligmaker is. Leer nou om alles aan Hem toe te vertrouwen, om alles aan Hem toe te schrijven. Heel het werk van de zaligheid, om daarvoor alleen op Jezus te hopen. Bekeer u. Wat zullen wij doen? Als het nou uw vraag is en jouw vraag. Je stelt die vraag bijvoorbeeld aan een ouderling op huisbezoek. En je krijgt dit antwoord. Bekeer je. Zou je daar tevreden mee zijn? Misschien denk je wel. Nou eigenlijk wilde ik alleen maar horen dat het al wel goed zit. Ik wilde graag horen dat ik eigenlijk niet zo moeilijk hoef te doen. Dat het hiermee wel, dat het wat ik nu al beleef en gedacht heb, dat dat genoeg is. En als hij zegt, bekeer je, ja, alsof ik niet al op de goede weg ben. Heb je dat? Dan moet je het misschien extra duidelijk horen. Bekeer u. Je moet niet een klein beetje veranderen. Je moet niet nog iets erbij hebben. Je moet zeker niet bevestigd worden in jezelf, maar je moet je bekeren. Afkeren van het zondige bestaan en keren tot God. Een ander denkt, hoe moet ik dat doen? Dan ga ik aan de gang. Ik moet me bekeren. Dan ga ik mijn best doen. En tegelijk denk je, ja, maar is dat het nou wel echt? Moet ik dan toch nog de hemel verdienen? Moet ik dan toch met mijn werken zo ver komen, dat ik straks bij de hemelpoort kan zeggen, ja Heere, kijk, ik heb het gedaan, ik heb me bekeerd. Nee, zegt Petrus, verwacht het niet van jezelf. Het is niet zo dat als je bekeert, dat je dan zelf aan het werk gaat en dat je zegt, zo, ik heb nu de helft bekeerd en dan ben ik op 75%. Als ik 100% bekeerd ben, dan ben ik genoeg, goed genoeg voor God. Kijk waar Petrus op wijst. Bekeer u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is trouwens voor die mensen heel wat geweest, voor ons klinkt dat heel gewoon. Maar voor die mensen is dat geweest, want Jezus was tot hiertoe eigenlijk een soort vloek. Jezus. Mocht ze het niet eens over hebben van de fariseeën. En dan gedoopt worden in de naam van Jezus. Als je zo ver kwam in die tijd, dan was dat wel heel veel. Dan was dat wel een radicale omkeer. En tegelijk zegt Petrus ook, het is niet je verdienste. Dat hoeft ook niet. Je mag gedoopt worden in de naam van Jezus tot vergeving der zonden. Kijk, zegt hij tegen die mensen. Het belangrijkste wat nu in je leven moet veranderen. Dat is dat je leren mag. Het is alles uit hem. Het is alles genade. De ware bekering betekent leren wat genade is. Genade. Alles is van Christus. Hij is gekomen om de zonde geheel weg te nemen. Zie, Peter zegt dus niet, bekeer u. En dan moet je laten dopen om te laten merken dat je goed christen wordt. Dat je alles ervoor over gaat hebben. Nee, zegt hij, bekeer u naar Jezus toe. Bekeer u om te steunen op genade. op vergeving. En om dan ook nog eens een keer het extra te onderstrepen, heeft hij het over die doop. Zegt, dan leer je eens te meer. Het is niet mijn bekering zelf. Dat is de grond niet. Als ik dan in mijn leven terugkijk. Zegt, mag ik nou weten dat er in mijn leven wat veranderd is? Mag ik nou weten dat ik vroeger een verloren mens was, maar dat ik nu gevonden ben? Nou zegt Petrus, je mag wel naar die verandering kijken. Maar de grond, dan moet je niet terugkijken naar je bekering. Maar voor de grond moet je terugkijken naar de doop. En daar kun je zien, kijk, het zit vast. Het ligt vast in Christus, in zijn werk. Niet in je eigen bekering, in je eigen verandering, in je eigen geloof. Ik hoop dat er nog wel zijn. Die zeggen, hier heb ik toch wel een vraag nog. Al zegt u dan die bekering, dat is alleen ten diepste. Je wenden tot Christus, alleen vertrouwen op het werk van de Heer Jezus. Waar blijft nu de Heilige Geest? Is dat dan toch iets wat wij dan moeten doen, al is het maar een klein beetje? Dat geloof en die bekering, die moet je zelf werken. Nou, dat moet wel. Petrus is toch heel duidelijk. Bekeert u. En ik ga het u niet makkelijker maken. En ik zeg het misschien niet altijd zo direct, maar soms zou ik als het ware wel door elkaar willen schudden. Zeg, joh. Word wakker en bekeer je. Leef niet verder je eigen leven die naar het verderf leidt. Maar je moet veranderen, je moet je wenden naar de Heere toe. Het kan maar één kant op goed gaan. En de kant van de wereld, dat is een weg die naar het verderf leidt. Alleen de weg naar Christus toe brengt tot het leven. Bekeer je toch. Bekeer je toch op tijd. Makkelijker ga ik het je niet maken. Van zeggen, ach joh, zie maar tot God je bekeert. Zie maar tot het moment is dat er wat in je leven gebeurt, dat God ingrijpt, je een bijzondere ervaring hebt, en dan ben je er. Je mag niet wachten. En je moet niet denken dat het veilig is om te wachten. En tegelijk, het is toch niet zo dat die bekering dan eigen werk is. Het is toch mooi dat Peter juist op de Pinksterdag zo preekt. Op die dag waarop de Heilige Geest uitgestort is en waarop Peter omhoog kijkt, mag zien, oh, ik heb zoveel verwachting van die Heilige Geest, die over ons gekomen is, die deze mensen heeft aangeraakt. Hij wil het werken. En dan mag hij als het ware dat die oproep, die mag hij neerleggen op de belofte. Bekeert u. Als Peter zo kijkt naar die mensen om hem heen en hij denkt, zou er iemand zijn die zichzelf wil bekeren? Zou er iemand zijn die weet hoe hij moet geloven? Als hij zo zou kijken, zou hij zeggen, ik stop maar gauw weer. Maar hij kijkt omhoog en hij beseft het in zijn hart. We hebben een krachtige geest die ervoor zorgt dat mensen zich gaan bekeren. En dat hij dat geloof heeft. Dat zien we ook in zijn eigen woorden. In vers 40, daar staat, met veel meer andere woorden betuigen hij en vermaanden. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? Bekeert u, dat is hetzelfde wat hier staat, betuigde en vermaanden. Met veel meer woorden nog, Petrus bleef maar op hen aandringen. Mensen, er moet wat gebeuren, jongens, meisjes. Mannen, vrouwen, er moet wat gebeuren. U hebt verandering nodig. Veel meer andere woorden. Maar wat betuigde en vermaande hij nou? Wordt het hier samengevat? Word behouden. Word behouden. Wat klinkt er nou in door? Laat het gebeuren. Later zegt Paulus, laat u met God verzoenen. Laat u zalig maken. Dus laat alle weerstand dan varen. Word behouden. Daarmee zegt Petrus, vertrouw je nou toe aan die werkzame handen van de Heilige Geest. Als nu de Geest aan de deur van je hart klopt, of als die schudt aan je huis, zoals het daar gebeurde bij die mensen, die allemaal verslagen waren in het hart. Petrus zegt, voel je dat niet? Voel je niet dat Hij met je bezig is? Voel je niet dat Hij zegt, kom, kom nou naar de Heer Jezus toe. Zeg, laat het dan gebeuren. Word behouden, laat je zalig maken. Laat je door die Heilige Geest meetrekken. Ik zie, dan is het niet activistisch. Dat je nou alles van jezelf moet verwachten en dat je denkt, dit moet ik nog kunnen, dat. Want je komt erachter, ik kan het niet en ik heb het niet. Ik zou 1000 keer tegen je kunnen zeggen, bekeert u. En altijd kom je er weer achter, ik heb een hart dat wil zich niet bekeren. Ja, moet ik dan maar niks doen? Moet ik dan maar afwachten? Moet ik dan maar blijven zitten tot het moment dat er in één keer een soort lichtstraal uit de hemel komt? Nee, zegt hij, Petrus, dat is toch ook niet. Je moet het laten gebeuren. Je moet niet langer tegenstribbelen. Zoals de bereinde psalm het zingt, verhard u niet. Maar laat u leiden. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat hier staat. Word behouden. Er is een zaligmaker die alles al heeft gedaan. Op Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea. En er is een Heilige Geest die vandaag het werk volkomen wil doen. Wat zou je dan anders moeten doen dan niet meer tegenstribbelen? Tegenstribbelen, zoals Stefanus later moet zeggen. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Waarom zo tegengewerkt? Waarom weglopen als God tegen je gaat spreken? Waarom in twijfel trekken het woord dat Hij je laat horen? Waarom weer wegdrukken die gevoelens die omhoog komen? Word behouden. Vertrouw je nou toe aan het werk dat Hij doet om zondaren naar Christus toe te trekken. En wie zich laat behouden, die wordt behouden. Dat is ook een zekerheid. Er ligt ook een belofte in. Hij zegt, word behouden, dus laat je redden. Ligt er ook de belofte in. En je zult worden gered. Wie zich door de Heilige Geest aan Christus wil toevertrouwen, die hoeft toch niet bang te zijn dat hij wordt weggeschoven. Al wat mij de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat was het tweede. Het werk van de Heilige Geest in de bekering. Ten slotte het werk van de Heilige Geest na de bekering. Petrus gaat verder. Hij zegt, het stopt niet. Het is al heel wat als je mag weten vergeving van zonden te krijgen. Maar hij zegt hier eigenlijk, er is meer. Je zou kunnen zeggen, die vergeving van zonden, dan gaat de deur open naar een nieuwe wereld. Of het moment van de vergeving van zonden is het moment van de wedergeboorte. Van de vernieuwing, van de bekering. Ik kan een heleboel woorden aan geven. Die hele grote verandering in je leven. Die ene verandering waar bij ons allen van moet komen. Dat we gered worden. Dat is een deur naar een nieuw leven. Dat is wat Petrus hier zegt. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus dan kijkt Petrus vast verder. Naar dat hele geestelijk leven. Dat volgt op die bekering. Waarover heeft Petrus het dan? Er zijn christenen. Die leggen heel veel nadruk op de bijzondere gaven van de geest. We noemen het ook wel de charismata. Dat zie je vooral in wat we noemen meer de Pinksterkringen of de volle evangeliekringen. Daar gaat het over. De gaaf van gezondmaking, het spreken in tongen, de gaaf van de profetie, dat soort gaven. Nou, er staat in de Bijbel op zich niet dat God zulke gaven per se nooit meer zal geven. Zeker de gaven van de profetie en van gezondmaking, die geeft de Heer op allerlei momenten nog. Maar wat wel opvalt, daar gaat het hier totaal niet over. Er zijn wel sommige momenten in het boek Handelingen, vooral bij de apostelen zelf, dat er bijzondere gaven waren. De wonderen die de apostelen deden, die in het bijzonder, de wonderen van genezing en zo. Maar hier is dat helemaal niet in beeld. Er staat niet dat er allemaal mensen waren die bij Petrus kwamen en daarna begonnen ze te praten in tongen en daarna gebeurden er bijzondere dingen in Jeruzalem. Ja, er gebeurden wel bijzondere dingen, maar ander soort bijzondere dingen. Kijk, wat gebeurt er? Petrus heeft gepreekt. Hij heeft nog langer gepreekt, heeft aangedrongen en na een poos, dan zijn er zoveel mensen die niet alleen verslagen zijn in het hart, maar die ze ook gewonnen geven. Zeggen, Heer, hier ben ik. Ze hebben het eerst naar God toe gezegd, zoals de organist het vanmorgen speelde na de dienst. O Lam van God, ik kom, ik kom. Ik kan niet meer anders. Hier ben ik met heel mijn hebben en mijn houden. Met al mijn gevoelens, met al mijn zorgen, mijn zonden en al mijn onwetendheid. Ik kan nergens anders meer heen dan met Jezus Christus. Hier ben ik. Zijn woord gaarne aannemen. En er kwamen ze. Bij honderden, bij duizenden. 3000 mensen op die eerste Pinksterdag. En worden ze gedoopt. En daarmee worden ze bij de gemeente gevoegd. En ontstaat daar in Jeruzalem een nieuwe gemeente. En moet je kijken hoe die gemeente eruit ziet. Vers 42. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. En in de breking des broods. En in de gebeden. Dus ook verder in het hoofdstuk. Dat is wat er bedoeld wordt met de gaven van de Heilige Geest. Gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. We kunnen gelijk zien hoe dat eruit ziet. De Heer die zegt niet, dan moet je zelf maar raden wat dat betekent. Als God zijn Heilige Geest gaat geven, als die Heilige Geest zijn gaven gaat uitdelen, dan gaat het er zo uitzien. Dan ga je volharden in de leer. Ik ga er nu niet uitgebreid bij stilstaan. Maar ik stip het maar even aan. Je gaat vasthouden aan het woord van God. Niet om zijn eigen gelijk, maar om Gods eer. Je gaat volharden in de gemeenschap. Je zegt niet, nou ja goed, ik zit wel in de kerk, met de rest heb ik eigenlijk niks. Gemeenschap, dat betekent verbondenheid aan ieder die ook Christus toebehoort. In de breking des broods. Waarschijnlijk wijst dat op de sacramenten, op het avondmaal. Je wordt getrouw in de instellingen die God geeft. En in de gebeden. Je kunt die God niet meer missen. Je kunt niet zeggen, nou ja, dat gebed heb ik nu niet meer nodig. Ik heb gebeden om vergeving, die heb ik gekregen, nou is het klaar. Maar je gaat jou steeds meer bidden. Er komt zo'n verlangen om God beter te kennen. Er komt zo'n verlangen dat anderen tot Christus gebracht worden. Er komt zo'n verlangen om de weg van Hem te mogen leren. Er komt zo'n verlangen om met al je zorgen bij Hem terecht te kunnen. Er komt zo'n verlangen om in alles Hem te vertrouwen. En daarom de gebeden. Misschien is dat nog wel het duidelijkste kenmerk. Volhardende in de gebeden, dat je God niet meer kunt missen. En volhardende in het woord, omdat je buiten dat woord niet meer kunt en omdat je voelt dat je het zelf allemaal niet weet, maar wel zo graag vast wil houden wat Hij zegt. De gave van de Heilige Geest. Dat is dus die geest die in je hart werkt naar God toe. Die geest die jou laat trekken naar God. Zodat je zegt, alles wat ik heb, mijn gedachten, mijn daden, dat hoort God toe. En daar heb ik God nodig. het werk naar God toe. En daarom eindigt dit gedeelte ook zoals het eindigt. Vers 47. En zij prezen God. Je zou ook waarschijnlijk wel kunnen vertalen, het is tenminste hetzelfde woord. En zij zongen van God. Ze eerden God in de lofpsalmen. De gave van de Heilige Geest. Dat betekent dus God die gaat werken in het hart. En wat God werkt, werkt altijd naar God toe. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Daar kan de vrucht ook niet missen. Dan voel je, het gaat niet maar alleen om mij, dat ik maar eenmaal bekeerd word. Maar het gaat eerst om God. Maar dan gaat het ook om mijn naaste. Het grote verlangen. Dat niet alleen mij, maar ook anderen vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken wordt. Weet u ervan? Werk van de geest. Die je hart aanpoort en die zegt, joh, er moet wat gebeuren. Weet u ervan? Het werk van de Heilige Geest, waardoor je niet meer bij Christus weg kunt blijven. En weet u ervan? Het werk van de Heilige Geest, waardoor in je leven God centraal komt te staan. Amen.